Nog enkele mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op dinsdagavond bij de familie J. Holleman en de familie A. van Driel. En op woensdagavond bij broeder H. van Eiken en bij de familie J. Verolme. Dan de tweede mededeling. Dat is dat ik morgen geen catechisatie zal geven. We hopen in het nieuwe jaar de volgende week maandag weer met de catechisaties te beginnen. Vrijdag hoop ik wel catechisatie te geven, de gewone tijden, 8 uur de gewone catechisatie en 9:15 de belijdeniscatechisatie. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 113 en daarvan de versen 3 en 4. 113, 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heere? Aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel. En het vierde, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten. 3 en 4 van Psalm 113. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting zingen we uit Psalm 86 het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Vervolgens lezen we uit de profetieën van Jesaja, het 57ste hoofdstuk, van het begin tot het einde van dit hoofdstuk. Jesaja 57, als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 86, het zesde vers. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De rechtvaardige komt om. En er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Hij zal ingaan in de vrede. Zij zullen rusten op hun slaapsteden en iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Doch nadert gij lieden hiertoe. Gij kinderen der guichelares, gij overspelig zaad en gij die hoererij bedrijft. Over wie maakt gij u lustig? Over wie spet ge de mond wijd open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid? Die hittig zijt in de eikenbossen onder alle groene boom, slachtende de kinderen aan de beken onder de hoeken der steenrotsen. Aan de gladde stenen der beken is uw deel. Die zijn uw lot. Ook stort gij zelf drankoffer uit. En gij offert hun spijsoffer. Zou ik mij over deze dingen troosten laten? Gij stelt uw leger op een hoge en verheven berg. O klimt gij derwaarts op om slachtoffer te offeren. En achter de deur en posten zet gij uw gedenkteken. Want van mij wijkende ontdekt gij u en klimt op. Gij maakt uw leger wijd en maakt u een verbond met enigen uit dezelfde. Gij hebt hun leger lief in elke plaats die ge ziet. En gij trekt met olie tot de koning. En gij vermenigvuldigt uw welriekende zalven. En gij zendt uw gezanten ver weg. En vernedert u tot de hel toe. Gij zijt vermoeid door uw grote reis. Maar gij zegt niet, het is buiten hoop. Gij hebt het leven uw hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. Maar voor wie hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen en zijt mijner niet gedachte geweest. Gij hebt mij op uw hart niet gelegd, is het niet omdat ik zwijg? En dat van ouds af en gij vreest mij niet? Ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken dat zij u geen nut doen. Wanneer gij roepen zult, zo laat die van u vergaderd zijn u redden. Doch de wind zal hen allen wegvoeren. De ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op mij betrouwt, die zal het aardrijk erven en mijn heilige berg erfelijk bezitten. En men zal zeggen, verhoogt de baan, verhoogt de baan. Bereid de weg, neem de aanstoot uit de weg mijns volks. Want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige. En bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. Opdat ik levend make de geest der nederigen en opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. Want ik zal niet eeuwiglijk twisten en ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn. Want de geest zou van voor mijn aangezicht oversteld worden en de zielen die ik gemaakt heb. Ik was verborgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij en was verbolgen. Evenwel gingen zij afkerig heen in de weg huns harten. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. En ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede, degene die verre zijn. En degene die nabij zijn, zegt de Heere, en ik zal hen genezen. Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten. En haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen in deze avonddienst met de hulp van de Heere stilstaan bij een van de versen uit dit gedeelte dat aan u gelezen is, namelijk Jesaja 57 en daarvan het 15e vers. Jesaja 57 vers 15, waar we het woord van God en de tekst lezen. Want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. Opdat ik levend make de geest der nederigen en opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij woont in de hoge en in het verhevene. Gij zijt de eeuwige majesteit, voor wie de hemelen zelfs niet groot en ruim genoeg zijn. Want de hemel der heerlijkheid kan uw majesteit niet bevatten. En toch, ook al is uw majesteit zo oneindig en onuitsprekelijk groot, toch behaagt het u om op deze zondige wereld neer te zien en te wonen bij die van een verbrijzelde geest en van een verbroken en nederig hart is. Heere, zou u willen geven dat wij vanavond, zoals we hier in de kerk zijn, verbrijzeld van hart en nederig van geest mogen zijn. Zou u ons zo willen maken zoals uw woord het op een andere plaats zegt? Die verbroken is van hart en nederig is van geest, en die voor mijn woord beeft. Want zo komt er plaats voor de zegen van uw woord en de zegen van uw genade. Heere, maak die ruimte in ons leven. Doe dat voor het eerst en ook opnieuw. Want u weet wat maaksel we zijn. Hoe toegesloten het is. Hoe hard ons hart is. Hoe weerbarstig. Hoe onwillig. En hoe vijandig. Heere, breek dat harde hart. Neig het. En voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Doe dat voor het eerst bij hem die u niet kennen. Die vanavond zonder u dit kerkgebouw zijn binnengekomen. Misschien was er niet eens verlangen in hun hart. Misschien was er ook geen gebed in hun binnenste. Heere, spreek gij tot mijn ziel. Maar dat staat u niet in de weg. Ook al is het zonde en schuld. Heere, u kunt ook het minst ontvankelijke hart, ook de meest onverschillige onder ons, te sterk worden. Heere, zou u dat willen doen. Maar denk ook heel in het bijzonder aan hen die met de dingen van de eeuwigheid bezet zijn. En die in meerdere of in mindere mate, u weet hoe ver, toch betrokken zijn bij de dingen van de eeuwigheid. En die in hun hart gevoelen de leegte en de armoede die er zijn kan als we gaan ontdekken wie we zijn buiten u. Die ook weten dat zij zelf de oorzaak van die armoede zijn, omdat dat door eigen schuld zo geworden is. En die nood, die leegte zelf niet kunnen veranderen en zichzelf nergens bij kunnen brengen. Die hunkeren naar een teken ten goede, naar een blijk van uw genade. Heere, wil u vanavond uit vrije gunst onderwijs geven, juist aan zulke mensen. Wil u hen laten zien dat zij er niet voor in aanmerking komen wanneer het van hen af zou hangen. Dat er bij hen geen plaats is. Dat ze zichzelf ook nooit zo kunnen voorbereiden dat ze de genade af kunnen dwingen. Maar dat nu het wonder, het eeuwige wonder in onze tekst verkondigd wordt. Dat gij aan zondaren, bij wie geen plaats is en geen ruimte, die niet naar u vragen en niet naar u zoeken van nature, dat gij naar hen vraagt. En dat u, die hoge en heilige God, bij hen wonen wilt en door alle nevels, door alle hindernissen heen wilt breken. Heere, laat dat vanavond zien dat het een onvergetelijk uur mag worden. Zeg gij tot mensen, kinderen in hun verdriet, in hun gebrokenheid en in hun verslagenheid van hart. Ik ben uw heil. Wees u, Heere, met degene die het licht van uw genade mogen kennen. Die dat licht wat opging in de duisternis als een wonder van u ontvingen. Maar bij wie het nu soms weer zo mistig kan zijn, zo donker. Heere, wil u zelf laten zien dat het de zonden zijn en de afdwalingen die uw kinderen niet vreemd zijn, die scheiding maken. En dat het soms zo kan zijn dat we met ons ongelovige en wantrouwende hart, dat we met ons onbekeerlijke vlees onszelf zoveel schade toebrengen met betrekking tot de geestelijke dingen en u zo kunnen onteren. Maar Heere, laat het dan ook zien dat u toch blijft wonen bij hen die van een verbroken hart en van een vernederde geest zijn. Om het hart van die vernederde en van die verbrijzelde te verlevendigen. Nieuw leven te schenken. Ook waar alles ingezonken is en alles aangevochten wordt. En de stemmen der duisternis sissen, gij hebt geen heil bij God. Heere, geef dat vanavond dat mag blijken. Dat u niet alleen maar uw troon hebt in de hemel waar gewoond, maar dat ge ook wonen wilt hier in dit kerkgebouw, in uw woord, en door woord en geest wonen wilt bij hen die van een verbrijzelde geest zijn, die u nodig hebben, die een oprechte afhankelijkheid van u mogen leven, en wil u tot hun hart spreken, wil u geven dat de leiding en de bediening van uw geest, de geest van die gezegende koning, ook vanavond hun leven mag vertroosten en verkwikken. Open de ogen opnieuw voor hem, die ene. Open de ogen voor het eerst voor hem, die gekomen is te midden van de verbrijzelden en de nederigen, opdat hij hen zou verkwikken door zijn middelaarswerk, Jezus Christus. Heere, wil zo ook op deze zondagavond, de eerste van dit jaar 1993, met dat grote, goddelijke, eenzijdige, afsnijdende en toch zo ruime evangelie ons onderwijs geven, opdat we de weg der zaligheid mogen zien, zoals die buiten ons in Jezus Christus te vinden is, en dat voor verloren schuldige zondaren. Wil u geven dat in dit uur we het woord mogen brengen in betoning van uw kracht en van uw geest. Heere, u weet, er is deze weken veel gebeurd. Veel kerkdiensten, veel begrafenissen, hier en ook in Barendrecht, verscheidene. Er zijn zoveel andere dingen geweest. U hebt doorgeholpen in deze drukke, volle dagen. U hebt soms wonderlijk zicht en inzicht gegeven. Heere, sterk ons ook ditmaal. Geef een stem om te spreken. Geef kracht. Geef bovenal bediening van uw geest. En laat het mogen blijken dat gij ook in deze dingen van ons afweet. Heere, wil u zelf ook verheerlijken, niet alleen in het midden van ons, zoals we hier rondom uw woord vergaderd zijn, maar we dragen ook onze kerken aan u op. We bidden u, Heere, wil u in dit jaar onze kerken gedenken. Geef dat de arbeid in de kerken voort mag gaan, maar vooral dat het gezegend mag worden. Dat zondaren bekeerd mogen worden. Dat mensen die op valse gronden rusten geestelijk mogen zien waar het aan schort. Dat uw volk onderwezen wordt. Dat zij die op dwaalwegen zich bevinden, mogen wederkeren tot u. Zegen daartoe allen binnen onze kerken die geroepen worden om uw woord te bedienen en uit te dragen. Geef dat ook onze theologische universiteit door u gezegend mag worden. Zegen hoogleraren, de wetenschappelijke staf en de studenten. En wil u, wanneer deze maand een nieuwe hoogleraar zal aantreden, hem in het bijzonder zegenen en met uw geest, wijsheid, ware wijsheid, geheiligde wijsheid schenken. We bidden u ook, Heere, wil u in het bijzonder zijn met predikanten binnen het verband van onze kerken die ziek zijn, sommigen heel ernstig. We denken aan dominee Sterk uit Bunschoten, die nu al zo lang topt met zijn gezondheid. En de zorgen zijn onverminderd groot. Nieuwe behandelingen, zware weg. Heere, geef u dat zijn leven gespaard mag blijven. Voor hemzelf, voor zijn jonge gezin, voor de gemeente en de kerken. Maar schenk bovenal, hoe uw weg ook mag zijn, dat uw genade zijn deel mag zijn. Het uitzicht op u die in de hoogte en in het verhevene woont, maar die ook laag neerziet. Geef dat ook aan dominee van der Gronde, die zeer ernstig ziek is en een moeilijke weg moet gaan, een weg tegen vlees en bloed. Heere, ontferm u over hem en over de zijne, met uw goddelijke barmhartigheden. Wees ook met onze emeritus dominee Buis, wiens krachten minder worden en die zowel lichamelijk als geestelijk erg verzwakt. Heere, wees u hem nabij. We smeken u, wees ook met dominee van Zonneveld uit Scheveningen, die zwaar overspannen is. Heere, u weet de moeilijke weg die hij vooral de laatste jaren moet gaan. Geef dat nu deze overspannenheid erger en erger geworden is, dat hij buigen mag. En dat hij het als een arme zondaar alleen van u mag verwachten. En zou u dan tot zijn hart willen spreken, maar ook in die overspannen toestand uw genezende kracht willen geven. Heere, wees met hem, zijn gezin en familie. Wees u zo met al uw knechten, Heere. We dragen ze aan u op. Niet alleen binnen onze kerken, maar ook daarbuiten. Nu er op dit ogenblik velen zullen zijn die voor mogen gaan. Geef, wanneer we gezond mogen zijn en met lust en liefde het werk mogen doen, dat we nooit vergeten mogen dat wij midden in het leven door de dood omgeven zijn. En dat het Israëls God is die krachten geeft, van wie we het ook alleen maar moeten verwachten. Dank, Heere, voor de krachten die u gaf, ook in deze vaak bewogen en drukke dagen rondom de jaarwisseling. Maar wil u ook uw knechten aangorden met kracht en hen bewaren voor de Jona's gestalte dat ze vluchten, of voor de Elia's gestalte dat ze moedeloos worden. Geef bediening van boven, in alle kerken, onder al uw knechten kon het zijn. Bewaar hen die dwaalleer voorstaan of dwaalleer willen uitdragen voor de dwaasheden van hun eigen intellect. En wil u geven dat de mond van de dwaling gestopt mag worden. En dat dwaalleraars, of ze nu de meest geleerde titels hebben, of dat het maar eenvoudige mensen zijn, geef dat ze tot bekering mogen komen. Maar Heere, zelfs al verzetten ze zich tegen u en blijven ze volharden, geef dat ze niet mogen voortgaan met uw heilige leer en uw heilige naam te lasteren. Maar wil de mond van de leugen zwijgen opleggen en de waarheid doen triomferen. U weet hoeveel er in deze donkere, verwarde, onstuimige dagen verleid worden. O Heere, bewaar ons. Bewaar ons ook in onze kerken. En bewaar ons als gemeente bij de zuiverheid van uw getuigenis. Wil u, o getrouwe God, het evangelie niet alleen doen voortgaan in ons vaderland, maar ook daarbuiten. Zegen het werk van de zending, van de evangelieverkondiging onder Israël. Het werk wat soms op eenzame posten onder moeilijke omstandigheden gedaan moet worden. Wil u, Heere, bijzonder al onze zendelingen en zendingswerkers gedenken. Juist rond de jaarwisseling zullen hun gedachten ook zijn bij degenen die hen lief zijn. In het oude vaderland, het land waar zoveel banden en zoveel relaties liggen. Wil u, wanneer de eenzaamheid soms op hen af kan komen en het werk soms ook moeizaam gaat, hen bijzonder ondersteunen. We denken aan al onze zendelingen en zendingswerkers en dragen hen met hun gezinnen aan uw genade en aan uw gunst op en bidden of u hun werk wilt zegenen en hen wilt gebruiken als slijk in uw grote goddelijke handen. Wil ook zijn met ons als land en natie. Heere, denk aan ons vorstenhuis. Wil u de koningin, prins Klaus en de kinderen en allen die tot ons vorstenhuis mogen behoren met uw zegen en met uw genade bezoeken. Heere, dat heeft ook onze koningin en al de haren nodig. Genade van boven, om als een arme zondares door u in Christus Jezus gered te worden. Heere, wil schenken dat dat ook haar deel mag zijn. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen in het leven. van haar en van haar familieleden. Zegen haar ook bij haar arbeid. Zegen onze regering. Zowel de regering van ons vaderland als de regering provinciaal en ook plaatselijk. Heere, wil in dit komende jaar en allen met wijsheid en bovenal met de geest van het onderscheid en de geest van de waarheid vervullen. En dat het hoge ambt en toevertrouwd door u ook zo mag worden uitgeoefend zoals u het vraagt. Heere, geef ons in deze lage landen bij de zee dat wij onder uw zegen stil en gerust mogen leven. Maar geef dat dat geen stil en gerust leven in de zonde mag blijven. Wil u een geestelijk ontwaken schenken. Een wederkeer tot u. Want Heere, wij moeten het zeggen. En laten de taal van het hart mogen zijn dat wij u op het hoogst hebben misdaan. Terwijl er zoveel roepstemmen in ons vaderland klonken en klinken. Wij hebben u verlaten. En wij doen wat kwaad is in uw ogen. O God, vergeef. Bezoek ons niet met uw toorn. Trek uw hand niet van ons af. Maar denk aan het ontfermen. En wil u uit vrije, eenzijdige genade vanuit de hoge hemel nog op ons neerzien. En ook in ons land en volk vele vernederd van geest en verbrijzeld van hart maken. En wil onder ons wonen en onder ons wandelen. Heer, het is zo onverdiend. Alles getuigt wanneer we naar binnen kijken en om ons heen kijken tegen ons. Maar wil u het doen. Sta op, Heere. En wil u over Sion ontfermen. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 145, het eerste en het zesde vers. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 138. En daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Want groot is Heeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Psalm 138, het derde vers, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, waar woont de Heere? U zegt misschien, dat is een eenvoudige vraag, daar kunnen de kinderen antwoord op geven. Waar woont de Heere? Nou, zegt het kleinste kind dat vanavond in de kerk is, in de hemel. Daar woont de Heere, dat is zijn woonplaats. En dat is waar, dat staat heel nadrukkelijk in de Bijbel. Toch is het wonderlijke dat de Heere niet alleen in de hemel woont. Het is zo, als ik het heel eenvoudig mag zeggen, dat God meer dan één woonplaats heeft. En dat komt niet alleen omdat de hemel hem niet kan bevatten. Eenvoudig gezegd, dat de hemel eigenlijk te klein is om de Heere te kunnen bevatten. Dat komt ook omdat de Heere heel in het bijzonder, zegt onze tekst, wil wonen bij iemand die van een vernederde geest en van een verbrijzeld hart is. Wat dat betekent? Wel, we willen er met de hulp van de Heere vanavond bij stilstaan. Thema voor de prediking is: waar woont de Heere? We letten in de eerste plaats op een verheven woning. Want de Heere zegt van zichzelf in onze tekst dat hij woont in de hoogte en in het heilige. In de tweede plaats een nederige woning. En bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. En tenslotte een gezegende woning. Want het woord van onze tekst besluit: opdat ik levend maken de geest van de nederigen. En opdat ik levend maak het hart van de verbrijzelde. Waar woont de Heere? Ten eerste een verheven woning, ten tweede een nederige woning en ten derde een gezegende woning. Als we deze woorden uit Jesaja 57 lezen, moeten we niet vergeten dat het staat in een hoofdstuk dat begint met één aanklacht. U hebt dat wel begrepen uit de woorden die misschien niet onmiddellijk duidelijk waren voor u. Maar wat er staat is in elk geval een beschamend iets. Woorden van aanklacht. Het is alsof de Heere zelf zijn volk Israël voor zijn rechterstoel daagt. Komt en laat ons tezamen richten. En we horen dat het volk inderdaad zo wordt aangesproken en voor de rechterstoel geroepen wordt: nadert gij lieden tot mij, gij kinderen der guichelares. En hij noemt deze kinderen van Israël dan zelfs in het vierde vers kinderen der overtreding. Letterlijk staat er in het Hebreeuws kinderen van de verbondsbreuk. En dan gaat die aanklacht verder. Ze worden ervan beschuldigd dat ze de afgoden gediend hebben. Dat ze hun kinderen aan de Moloch hebben geofferd. Dat ze zich ontzaggelijk veel moeite gegeven hebben om die afgoden gunstig te stemmen. Ze zijn met hun offers en met hun welriekende zalven en specerijen al die afgoden nagelopen. Wat hebben ze zich een moeite gegeven en zich afgetopt? En dan zegt de Heere: en om al die oorzaken zal ik komen met mijn gericht. En ik zal laten zien dat al uw werken en heel uw gerechtigheid, dat die geen nut zal doen, dat ze voor mij niet kunnen bestaan. En de Heere laat nadrukkelijk zien dat al wie goddeloosheid doet en in die goddeloosheid blijft,
al wie onbekeerd is en in die onbekeerdheid blijft, dat hij geen vrede zal vinden, want de goddelozen hebben geen vrede, zegt mijn God. En midden in die aanklacht, waar hele scherpe woorden gebruikt worden, staan dan een aantal teksten die een geheel ander geluid laten horen. Het zijn woorden die zelfs in een zekere teerheid, in een zekere, vergunt u me de uitdrukking, liefelijkheid aan het volk van Israël, aan degenen die daar verbroken en verbrijzeld zijn, gezegd worden. Die woorden beginnen halverwege vers 13. Maar die op mij betrouwt, daar hebt u de tegenstelling. Maar die op mij betrouwt, die zal de aarde beërven. U voelt het. De Heere zegt, wie doorgaat in zijn eigen dwaze levensweg, zonder mij, die zal geen vrede vinden. Maar wie op mij betrouwt, op mij alleen, ziet zich omringd door mijn weldadigheden. Hoe is dat mogelijk? Dat God aan het volk wat toch zo doet en zo leeft, toch nog zulke woorden van hoop en van bemoediging schenkt. Hoe is het mogelijk dat er toch mensen zijn in dat volk van Israël die op hem leren betrouwen en die het van hem verwachten? Wel, het antwoord op die vraag is eigenlijk in onze tekst te vinden. Want alzo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont. Dat is een buitengewoon plechtig woord. Te midden van de scherpe woorden en ook de troostwoorden die Jesaja mag spreken, voert hij hier de Heere zelf sprekend in. En met bijzonder sprekende namen. Alzo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Beter zou zijn om te vertalen wiens naam de heilige is. Ik woon in het hoge en in het heilige. En bij die van een verbrijzelde geest is. Als u die woorden op u in laat werken, die verheven woorden waarmee onze tekst begint. En u zou erg thuis zijn in uw Bijbel, vooral in dat prachtige boek van de profeet Jesaja. Dan zou u een aantal woorden onmiddellijk herkennen. Want dat zijn precies dezelfde woorden die u aantreft in de beschrijving van de roeping van Jesaja. U mag dat thuis wel nalezen vanavond, Jesaja 6, dat aangrijpende hoofdstuk. En dat begint zo, Jesaja 6 vers 1. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zittende op zijn hoge en verheven troon. En zijn zomen vervulden de tempel. En de seraf stonden rondom hem en zij hieven een gezang aan. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vervuld. Wat zegt Jesaja daar in dat roepingsvisioen? Wel, hij was naar alle waarschijnlijkheid, tenminste die indruk krijgen we uit de beschrijving, was hij op weg naar de tempel en trad de tempel binnen. En op dat moment toen hij de tempel binnentrad, kreeg hij een visioen. Op klaarlichte dag werd de hemel voor hem geopend. En hij zag vanuit de tempel het hemelse heiligdom geopend. En hij zag de Heere zelf zitten op zijn hoge en verheven troon. En hij zag dat de zomen van zijn majesteitelijke gewaad de tempel als het ware vervulde. En hij zag de serafs, de troongeesten, de engelen met 6 vleugelen bewogen ze zich rondom de troon van God. En zo groot was de majesteit van de heilige God die zich in dat visioen openbaarde, dat de engelen 4 van hun 6 vleugels gebruikten om hun bovenlichaam en hun onderlichamen te bedekken. En met de andere twee vlogen ze. En terwijl ze hun aangezichten bedekten, staat er en voeten bedekte, dat is hun onderlichaam bedekte, zongen ze van achter hun vleugels, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vervuld. O, dat heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op de profeet. En er zijn door heel de profetie van Jesaja heen talrijke herinneringen aan dat ontzaglijke moment dat hij de Heere zag zitten op zijn hoge en verheven troon. Daar ontving Jesaja de geweldige indrukken van de majesteit van God, die hij telkens weer opnieuw in zijn profetische woord laat doorklinken. En ook hier is het alsof hij tegen de achtergrond van dat majesteitelijke roepingsvisioen, waarin hij de Heere zag in zijn hoge en verheven woning, er door hem heen gaat. Heere, wie zijt gij? O gij machtige Israëls, o gij heilige God. Want weet u wat Jesaja zei toen hij die hoge en verheven God zag zitten op zijn troon? Toen zei hij, wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, aanschouwd. Als Jesaja de Heere ziet zitten, die in de hoge en in het verhevene woont, en wiens naam de Heilige is. Als hij ziet dat vanwege de uitstraling van de majesteit en de heiligheid van deze hoge God zelfs de engelen hun aangezicht bedekken en hun lofzang getemperd wordt, omvloerst klinkt van achter de vleugelen, dan blijft er voor Jesaja niets anders over dan om te zeggen, wee mij, ik ben een zondig mens. En zo staat de tekst van vanavond voor ons, gemeente. Als een woord waarin de majesteit van de eeuwige God aan ons gepredikt wordt. Waarin we in het woord als het ware een klein ogenblik, een blik mogen werpen in de hemel. Alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam de Heilige is. Ik woon in het hoge en in het verhevene. Hebben we wel eens een indruk gekregen van de majesteit van God? Van dat ontzagwekkende, dat God te heilig is om het kwade te zien. Dat God te groot is, zelfs voor de hemelen, want de hemelen kunnen zijn heerlijkheid niet bevatten. Dat God groter is dan de engelen. Dat God groter is dan alles wat geschapen is. En dat wij voor hem staan. Dat wij als het ware, wanneer we in de kerk zijn en rondom het woord bijeen zijn, ook voor zijn heilige majesteit gedaagd worden. Is het wel eens op ons afgekomen? Zie, deze is God, zegt Jesaja. Hij woont in de hoge en in het verhevene. Wat worden wij mensen dan nietig? Wat worden wij dan onuitsprekelijk klein? Niet alleen als schepselen, nietig, geschapen leven. Maar heel in het bijzonder, wat worden we dan klein, omdat wij ook zondige schepselen zijn, die voor die heilige, hoogheilige majesteit van God niet kunnen bestaan. En hebben we het Jesaja al eens naleren stamelen, als we in stilte voor de Heere gingen buigen en onder de indruk geraakten van zijn majesteit en grootheid. Wee mij, want ik verga. Daarin is Jesaja niet de enige. U leest dat op zoveel plaatsen in de Bijbel. Dat waar mensen een ontmoeting met God hebben. Dat ze onder de indruk komen van dat majesteitelijke. Van hem die in het hoge en in het verhevene woont. Mozes moet de schoenen van de voeten trekken. Want de plaats waarop hij staat is heilige grond. En als Jacob spreekt. Ik onderwinde mij te spreken terwijl ik stof en as ben. En Jesaja zegt, wee mij, want ik verga. Zijn we dat vandaag soms niet aan het kwijtraken? In de hele breedte van de christelijke kerk. Is dat niet een van de geweldig aangrijpende ontwikkelingen in onze eeuw? Dat men spreekt over allerlei godsbeelden. En dat de een dit belicht en de ander het zo uitlegt. Maar dat het majesteitelijke van de hoge God. Die in zijn heerlijkheid alles wat mensen woorden kunnen uitdrukken te boven gaat. En wij nietig stof en as verloren zondaren. Die in de gloed van zijn majesteit niet kunnen bestaan. Dat we dat niet meer beseffen. Ziet u het niet? Dat wat juist in de Bijbel. En op al die momenten in de kerkgeschiedenis. Waarop een herstel kwam. Een herleving van de ware godsdienst. In de tijd van de opwekkingen in de oude kerk. In de tijd van de grote kerkhervorming in de 16e eeuw. In de eeuw van de nadere reformatie hier in de lage landen en van het puritanisme in Engeland. Dat daar mensen niet gingen praten over godsbeelden. Niet gingen redeneren en niet gingen theologiseren. Maar onder de indruk kwamen. Bij het licht van de schriften, van de majesteit van God. En iets gingen beseffen van hem die in de hoge en in het verhevene woont. En wiens naam de heilige is. En voor wie ze in het stof neervielen. En voor wie ze gingen belijden vanuit de grond van hun hart. O God, wij hebben gezondigd, wee mij. Wij kunnen voor u niet bestaan. Wat is het nodig? Dat wij dat voor het eerst of ook opnieuw iets van gaan leren. En dan zeg ik niet dat ieder dat op dezelfde wijze leert. Want de werken van de Heere God in het leven van zondaren kunnen zo onderscheiden zijn. En de omstandigheden waaronder de Heere werkt. Ach, daar is zoveel verschil in. Maar waar de Heere werkt. Daar komen we achter wie God is. En daar komt besef van de majesteit en de grootheid van hem die in de hoge en in het verhevene is. En daar komt het besef van schuld, van onwaardigheid, dat we voor deze God niet kunnen bestaan. Wee mij, want ik verga. Vanwege mijn zonde die ik gedaan heb. Zonde van bedrijf. En zonde in dingen die ik nagelaten heb die ik moest doen. Vanwege de zonde in mijn gedachten met mijn tong en met mijn daden. Zonde, zegt een Engelse dichter. Oneindig als de zee. Nou als dat zo is, zegt u. En inderdaad, dat staat in de Bijbel. Dat wordt heel nadrukkelijk in de Bijbel op allerlei plaatsen aan ons voorgehouden. Wie kan bestaan? Ja, dan wordt die psalm 130, waarvan Luther zei dat het een Paulinische psalm is, een psalm van Paulus, zei hij zelf. Die wordt zo heel duidelijk en heel persoonlijk. Heren. Zo gij die in de hoogte en in het verhevene zit, in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Nee, dan kan Jesaja niet bestaan en dan kan Mozes niet bestaan en dan kan David niet bestaan. En u niet en ik niet. En toch, juist omdat dat zo waar is, heeft God zelf een weg gevonden, uitgedacht, om die zondige mens op te zoeken. Die mens die voor hem niet bestaan kan. En om hem te redden. En dat is het geheim van de tekst, heel nadrukkelijk. Als Jesaja het visioen krijgt. En laten we dat in dit moment toch wel noemen. Al kan ik het alleen maar aanstippen. Dan krijgt Jesaja, als hij gezegd heeft, wee mij. Doordat een engel hem aanraakt met een kool van het altaar, zijn lippen worden gereinigd. Een boodschap mee. En als u die boodschap in Jesaja 6 zou lezen, dan zegt u, dat is een boodschap van alleen maar oordeel. Jesaja moet preken en preken en preken. En dan zegt de Heere al bij zijn roeping, Jesaja, het gevolg van je prediking zal zijn dat de mensen nog harder worden. Maak het hart van dit volk vet, opdat zij horende niet zullen horen en ziende niet zullen zien, nog het verstaan, nog op zullen merken. Dan is het gevolg van Jesaja's prediking dat Israël in de dagen waarin Jesaja leeft, dat ze toch tegen het woord van de Heere dat van zijn lippen klinkt in blijven doorgaan in de zonde. Laten we dat nooit vergeten, die evangelische Jesaja, zo wordt hij zeer terecht genoemd, die krijgt een opdracht waarin de Heer hem al toezegt, je zal met heel veel vruchteloosheid, met heel veel verharding en met heel veel onverschilligheid te maken krijgen, Jesaja. En dat is ook gebeurd. Maar er staat iets bij. Die verharding, dat zal duren tot een bepaalde tijd. Een bepaalde tijd wanneer de Heere komt met zijn oordelen. Wanneer de Heere komt met de ballingschap, Assyrië, Babel. En onder de tuchtigingen van de Heere, dan zal het volk tot inkeer komen. En dan zal er verbrijzeling komen. Dan zullen die harde harten verbroken worden. Dan zullen de mensen die niet wilden luisteren naar het krachtige getuigenis van Gods gezalfde profeet toch tot inkeer komen. En dan staat in onze tekst, wanneer mensen tot inkeer gaan komen onder de krachtige prediking van het woord, dan zal ik die in de hoge en in het verhevene zit, zal ook wonen bij degene, ja leest u maar mee, die van een verbrijzelde en nederige geest is. Als u de kanttekeningen zou lezen, die verwijzen hier naar Psalm 34 over wat dat nu is, hè, zo'n verbrijzelde geest en zo'n nederige geest. En dan zegt de kanttekening bij Psalm 34, dat is een nederige geest die voor God vernederd is. En een verbroken hart dat voor God verbroken is vanwege de nood en vanwege de zonde. Een hart wat bidt uitziet naar genade. Dus dat is nu zo'n verbrijzelde geest en zo'n verbroken hart. Dat is een hart wat gebroken is vanwege de zonde en de zonde oprecht leert belijden. En wat smeekt en uitziet naar genade. Nou, dat ziet Jesaja kennelijk in het tekstverband zoals we dat hier bij hem lezen gebeuren. God laat het hem horen. Dat hij die in de hoogte woont, ook wil wonen bij verbrijzelde van hart en bij vernederde. En dan maakt de rest van de tekst heel duidelijk dat de Heere bij zulke mensen wil wonen. Nee, niet om zulke mensen te bestraffen, al zou dat niet onverdiend zijn, maar om zulke mensen te zegenen. Hij woont in gunst in de hemelen. En hij woont ook in gunst bij de verbrokenen van hart en de verbrijzelden van geest. En dan moet u er maar goed op letten hoe dat er staat. Hij woont bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. Bij. Dat staat er heel nadrukkelijk. U zou ook kunnen lezen, hij woont in het midden van hen die van een verbrijzelde geest zijn. Hij woont onder hen. En hoe komt God onder hen wonen? Wel, daar klinkt een kerstprofetie in door niet. God is onder de verbrijzelden en onder de nederigen komen wonen toen hij zijn zoon zond op deze zondige wereld. Toen is de God die in de hoge woonde en wiens naam heilige is, in Christus Jezus afgedaald uit de hemel en heeft zich een woning gemaakt onder de verbrokenen van hart, onder de nederigen en onder de verbrijzelden. Want laten we het maar heel eerlijk zeggen, degene onder wie de Heere Jezus Christus komt bij zijn geboorte, dat zijn niet de machtigen en dat zijn niet de eigen gerechtigden van de fariseeën en de schriftgeleerden van de 70 of 72 leden van het Sanhedrin in Jeruzalem. Maar dat zijn een Jozef en een Maria. Dat zijn een paar armzalige herders. Mensen die door de godsdienst van die dagen niet veracht, niet geacht werden. Zij zijn het in wier midden Jezus Christus komt. En daarin wordt al duidelijk dat wanneer God de hoge en verhevene in Christus Jezus afdaalt, dat hij komt te midden van het verbrijzelde en te midden van het nederige. Want hij komt om het verlorene te zoeken, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En daar moeten we eens goed op letten, dat die Jezus Christus die in Bethlehem geboren is, zoveel eeuwen geleden, dat hij één wordt met die verbrokenen en met die verbrijzelden. Als Jezus Christus geboren wordt, wordt hij één met de nederigen en met degenen die van een verbrijzelde geest zijn. Zijn hele levensweg is een levensweg van wat? Van vernedering. Hij is de armste onder de armen. Hij heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. En uiteindelijk wordt hij uitgebannen uit het volk, wordt hij beschimd en gespot en gehoond. En diezelfde Jesaja, wiens woorden we vanavond overdenken, heeft het in dat onvergetelijke en niet te peilen 53ste hoofdstuk van zijn profetie gezegd, als hij spreekt over de komende Messias. Om onze overtredingen werd hij verwond. Om onze ongerechtigheden. En hij gebruikt hetzelfde woord als hier. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Zo één werd Christus Jezus met zondaren. Zo één werd hij met zijn volk. Zo zeer woonde hij onder hen, dat hij zich voor hen liet beschimpen en verachten. Dat hij voor hen vernederd en onder hen verbrijzeld werd. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Jezus Christus gekomen onder de vernederde en onder de verbrijzelde. En waarom? Wel, opdat hij, heeft Jesaja in zijn 53ste hoofdstuk al gezegd, de straf zou dragen die zijn volk verdiend heeft, die zondaren verdienen. Daarom werd hij verbrijzeld. En nu is het geheim van de tekst dit. Dat Jezus Christus, Gods Zoon, verteerd onder de gloed van Gods eeuwige majesteit op Golgotha. Al de pijlen van het goddelijk recht en van het goddelijk vonnis zijn op zijn hart afgevuurd. Doordat deze Jezus mens geworden is. Doordat deze Jezus met de verbrijzelden en vernederden één geworden is. En voor hen geleden heeft en gestorven is. Daarom kan God nu bij hen wonen. En in Jezus Christus is God zo nabij gekomen. Dichter kon God niet tot de zondaar naderen. Dan in zijn eigen Zoon Jezus Christus. God mens geworden. Immanuel. God met ons. Kijk, en weet u wat nou zo nodig is? Dat wij dat grote wonder, dat God nu in Christus Jezus, in die vernederde, verbrijzelde borg woont, onder vernederden en verbrijzelden. Dat wij dat door het licht van de Heilige Geest gaan verstaan. Hij woont onder verbrijzelden. Wat waren dat ook weer? Het is al gezegd. Weet u het nog? Mensen die vernederd zijn vanwege hun zonde. En in hun nood genade van God begeren. Die mensen waren er niet aan het begin van het optreden van Jesaja. Of althans, die waren er maar heel weinig. Maar onder de slagen, harde lessen, zegt de Heere in dit hoofdstuk, zullen ze er komen. En nu kan de Heere voor sommigen een hele harde les nodig hebben. Voor anderen misschien een gemakkelijker weg. Maar welke weg de Heere ook in zijn goddelijke vrijmacht en wijsheid nodig keurt. Als hij in ons leven gaat merken, maakt hij ons arm. En als we arm voor God worden, dan worden we leeg. Dan gaan we de holte en de leegte en het zinloze van een leven zonder God beseffen. Dan gaan we ontdekken dat we zondaar zijn. Dan gaan we, en meestal begint dat met een bepaalde zonde die op ons hart gedrukt wordt, ontdekken dat we vele zonden doen. Dan gaan we zien dat die zonden tegen God zijn, tegen die hoge, grote, eeuwige, volzalige God. We gaan ontdekken dat die zonden in ons leven, nee, niet alleen maar bestaan in wat daden. We gaan ontdekken dat de bron van ons leven, het hart, onze ziel besmet en bevlekt is. Dat er een onzalige fontein in ons binnenste is van kwaad en ongerechtigheden. En zo gaan we buigen voor God en zeggen, Heere, ik heb gezondigd. Ik ben zo arm. Wees mij de zondaar genadig. We raken onze eigen gerechtigheid kwijt. We raken onze eigen wijsheid kwijt. We raken onze hoogmoed kwijt. Ook al steekt die misschien soms nog wel eens wat de kop op. Maar wanneer we zondaar voor God worden, worden we vernederd. Een nederige geest en een gebrokene van hart zijn we het geworden. O, vergeet het niet, de Heere wacht op zondaren die zichzelf voor hem aanklagen en hun nood en hun schuld voor de Heere neerleggen. En als u het niet kunt en als er zoveel vragen en zoveel duisternis en zoveel hardheid in uw hart is, deze God die in het hoge en in het verhevene woont en wiens naam de Heilige is, maar die nochtans bij hem, bij haar wil wonen, die voor zijn woord beeft en die verbroken van hart is en nederig van geest. Die God wil het u leren, door zijn woord en door zijn geest. Heere, geef me ontdekkend licht. Geef me armmakende genade. Leer me wat Kolbrugge eens in een gedicht zei. Het ik, dat moet eraan. Dat moet van de troon af. Leer me wat het betekent om een arme van geest en een verslagene van hart te zijn. Kinderen, jonge mensen, ouderen. Nu we aan het begin van dit nieuwe jaar staan, zullen we die beden meenemen tot in onze stille bid vertrekken. Heere, maak mij arm en maak mij rijk. Heere, maak ruimte in mijn leven. Maak plaats in mijn leven voor uzelf. Breek dat harde, ongevoelige. Breek dat weerbarstige. Maak mij arm. Of zoals Dateen berijmde, nederig en klein. Nederig en klein. De tollenaarsgestalte. Ja, zegt u, maar dat is toch niet een boodschap die erg aantrekkelijk is. Het gaat vanavond, het gaat ook in de Bijbel niet om boodschappen die aantrekkelijk zijn voor ons vleeselijk denken. En toch, als u nou werkelijk arm zou worden, en u die er iets van geleerd heeft, die kan dat toch vertellen uit eigen ervaring. Als u nou werkelijk uw schuld voor God leerde belijden. Als u nou werkelijk verbroken van hart mocht worden. En voor de Heere alles mocht verliezen. Ja, dat doet wel pijn als het zwaard van het woord diep in je hart gaat snijden en diep in je vlees gaat snijden. Dat doet wel pijn. En als je ineens je portret thuis krijgt in Psalm 51 of in Romeinen 3. Er is niemand die goed doet, jij in het bijzonder niet. Dat is niet iets wat aantrekkelijk is. En toch, als je daarvoor buigen mag. En als je voor God je schuld eerlijk mag inleven en mag belijden. Dan zou je toch niet anders willen. En dan kun je toch dat neerleggen van je zonde voor het aangezicht van de Heere. En dat belijden van je schuld niet missen. Vroeger werd vaak gezegd, wie werkelijk zijn armoede voor God belijdt, wordt verslagen van hart. Maar er kan in dat belijden, in dat verslagen zijn van hart, toch een verborgen zoetheid in liggen. Iets waardoor je deze dingen voor al het goud van de hele wereld niet zou willen inleveren. Dat bedoel ik. Nee, daar moet je niet van alles van gaan maken. Dat kan ook niet als het echt is. Maar wel dat je weet, dit is het wat mij past. Voor die hoge en die heilige God. Mijn schuld belijden. Mijn hart uitstorten. Mijn nood neerleggen. O God, wees mij de zondaar genadig. Kijk, bij zulke mensen woont de Heere nu. En dat kunnen ze zelf niet bekijken. Dat zie je niet. Vandaar dat de Heere het zelf hier ook in dit woord moet verkondigen. Het wordt ze aangezegd. En dat als een heilsboodschap. Ik woon onder zulke mensen. Ik wil met zulke mensen te doen hebben. En de Heere heeft een zichtbaar bewijs gegeven dat het waar is dat hij met zulke mensen te doen wil hebben. En dat zichtbare bewijs hebben we zo even al genoemd. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden. Gemeente, vergeet dat nooit. Dat is een van de aspecten van het kerstevangelie. Van de komst van Jezus Christus in het vlees. Dat deze zaligmaker kwam om het verlorene te zoeken. Om goddeloze zondaren te redden van het verderf. Dat is het zichtbare teken dat God wil wonen. Bij verbrokenen van hart en bij verslagenen van geest. Hij is één met hen geworden. Hij woont onder hen. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart. Dat schrijend tot hem vlucht. Dat is in het kerstevangelie zichtbaar geworden. Dat is als het ware een zichtbaar bewijs van de woorden van die oude psalm die ik zo even aanhaalde. God zal armen niet verlaten. En gebrokenen van hart zal hij niet voorbij gaan. En daarom als u top met uw schuld en als de dingen van uw ongerechtigheid en van uw verlorenheid zwaar op uw hart wegen. En u kunt God niet vinden en u kunt de verlossing die in Christus Jezus is niet vinden. Dan mag u toch pleiten op dit woord. En op die werkelijkheid van het komen van Jezus Christus in deze wereld, Heere. U bent toch onder de verlorenen gekomen. O, zoek ook mij. En geef me alles wat ik ontvangen moet. En neem af wat ik missen moet. Maar Heere, laat het ook aan mij zichtbaar worden. Betuig het aan me. Zeg het tot me. Pas het toe aan mijn hart. Gij woont bij de verbrokenen en bij de verslagenen en bij de verbrijzelden. En ja, dan is dan ook dat laatste waar ik maar iets van kan zeggen, van heel grote betekenis niet. Opdat ik levend maken de geest der verbrijzelden en opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. Die vertaling kan misverstanden oproepen. U hebt misschien wel eens gehoord dat eigenlijk staat er in het oorspronkelijke opdat ik doe herleven het hart der nederigen. En opdat ik doe opleven het hart der verbrijzelden. Dat is ook de strekking. Die verbrijzelden zien alleen maar duisternis wanneer ze naar binnen kijken en om zich heen zien. En nu moet de Heere komen om licht te laten doorbreken. Verlevendiging. Echt theologisch bezien is een verbrijzelde die oprecht verbroken is voor God. Iemand die geen vreemdeling is van geestelijk leven. Want de echte ware verbrijzeling is een werk wat God doet in genade. Alleen wanneer je verbrijzeld bent, is dat niet te zien. Weet je het niet. En u moet God doorbreken. Licht gaan geven. Hij moet Psalm 35 tot mijn ziel zeggen. Zie, ik ben uw heil. En dat doen opleven. Doen herleven. Dat doorbreken van het licht van de genade van God in het leven. Daarover heeft de Heere God het in deze profetie van Jesaja. Opdat ik doe herleven de geest der verbrijzelden. Opdat de droefheid weggenomen wordt en er blijdschap komt. Opdat de duisternis weggenomen wordt en het licht wordt. Opdat de lasten van de schouders vallen en opdat er vrijheid komt. Dat is het wat de nabijheid van de Heere wil bewerken. U ziet het, dat doet de Heere. Dat doet hij door zijn zoon, die verbrijzelde borg. En die zoon van God doet dat door het woord en door zijn geest. Hij zegt het tot het hart. Hij maakt ruimte in de verbrijzelde zielen. En hij zegt het in zijn grote liefde en genade. Ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. O, dat wil de Heere doen. Zo leven schenken. Door de belofte toe te passen. Door ruimte te laten zien in Christus Jezus. Door het donker heen het oog te richten op die ene borg en zaligmaker die nu arm geworden is, hoewel hij rijk was, opdat gij door zijn armoede, door zijn verbrijzeling, door zijn vernedering rijk zou worden. Ziet u niet wat een evangelie daarin ligt? Want dan is Jezus Christus, en dat is nu het grote werk van de Zoon van God gekomen in het vlees, is gekomen in de armoede, opdat hij als de vernederde borg mensen die arm zijn rijk zou maken. En nu leeft de Heere Jezus Christus. Ik las het gisterenmorgen vroeg nog in Bunyan. Nu leeft de Heere Jezus Christus, zegt hij, om te geven. Staat wel eens in een rouwadvertentie, haar leven was dienen. Of zijn leven was geven aan anderen. En dat kan in bepaalde omstandigheden tot op zekere hoogte waar zijn van mensen. Maar in de volle, diepe, goddelijke zin van het woord, zijn leven is dienen. Zijn leven is geven. Hij is gekomen onder de verbrijzelden, om die verbrijzelden nu aan te spreken. Om als het ware zijn hand op hun neergebogen hoofd te leggen. En om hun neergebogen hoofd omhoog te heffen. En zijn gunst te doen aanschouwen, verlevendigen, opbeuren, troosten. Kijk, en dat doet deze Zoon van God door zijn woord en door zijn geest. Niet alleen wanneer hij voor het eerst in het leven van een zondaar licht geeft, genade licht, evangelie licht laat schijnen. Maar dat doet deze Zoon van God telkens opnieuw. Hij woont onder zijn volk. Hij is erbij, als ik het eenvoudig zeggen mag. Hoe ver ze ook dwalen, hoe dwaas hun leven soms ook is geestelijk bezien. Opdat hij onder die armen en verbrijzelden zou wonen en zou werken. En om te verlevendigen en om te vernieuwen door zijn woord, door zijn geest. Wat we daarom nodig hebben, om als arme zondaren, telkens weer opnieuw, kind van God, die vernieuwende en verlevendigende werking die de Heere Jezus Christus schenkt door geest en woord in te roepen. Heere, vernieuw het. Oude. Neem het zondige, dwaze, menselijke, het aan het stof gekleefde weg en verheerlijk uw werk in verbrijzelde harten, op dat verbrokene van hart en verslagene van geest het mogen zeggen: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijne sterkte. En opdat ze het mogen weten, ondanks alles wat tegen is, ondanks al mijn ongerechtigheden. Hij ziet toch van Sion neer. Hij is de arme en de verslagene tot een toevlucht. Hij is hun sterkte in de dag van de benauwdheid. Hij is bij hen om te verlevendigen, om te vernieuwen. Om te sterken en om te troosten. Dan kunt u getroost verder. Door dit leven. Ook door dit nieuwe jaar. Want wie hem heeft. En door het geloof hem kennen mag. Die heeft het leven. En trekt een welgevallen van de Heere. Amen.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij hebben vanavond aan het begin van een nieuw jaar, zo u het ons schenkt, het woord van u opnieuw mogen ontvouwen. Het is voor de zoveelste maal in deze dagen. En u hebt ook vanavond kracht en hulp geschonken. Heren, zegen het aan onze harten. En laat het zo mogen zijn dat we de grote tonen van uw heiligheid, van het offer van Christus en van de noodzaak om dat persoonlijk te mogen kennen in een weg waarin wij vernederd worden en verbroken worden. Heren, leer ons dat voor het eerst of opnieuw. En laat die waarheid zijn kracht mogen doen ook onder ons. Wil u door het dorre en doodse, door dat wat kil en verhard kan zijn, werken met de kracht van uw geest. En wil u verbreken en verbrijzelen wat zich tegen u verzet of zich tegen u toesluit. En wil u komen, Heren, en uw Zoon Jezus Christus, ja, de eer van u, o drie enige God, heerlijk maken. En zo ogen openen, armmakende genade schenken voor het eerst of opnieuw. Maar ook laten zien dat armen nu een grote zaligmaker hebben die onder hen woont. En die met armen te doen wil hebben. En wil verlevendigen wat doods en dor is. En verbrokenen het blijde evangelie van de volle verzoening en vergeving in hem wil laten verkondigen. Heere, ga met ons. Zegen ons allen deze week, waarin velen van ons weer aan het werk zullen gaan. Zegen onze kinderen op school. Zegen ook al het ambtelijke werk wat van de week weer voort zal gaan. Wil u helpen, bijstaan en ondersteunen. Heere, bovenal geef uw zegen. We vragen dat om Jezus wil. In de vergeving van onze zonden. Amen. Psalm 34, het negende vers, is onze slotzang. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed in tegenheid en smart. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.